Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Lucas 24 en daarvan de versen 36 tot en met 49. Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met 49. En in Lucas 24 te beginnen bij vers 36. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, wat een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing raten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24 en daarvan vers 47... Lucas 24, vers 47, waar Gods woord en onze tekst luidt: en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Gemeente, we horen hier in deze tekst woorden over de opdracht tot de prediking. En in zijn naam gepredikt worden. We horen ook over de inhoud van de prediking: bekering en vergeving der zonden. En we horen ook in deze tekst woorden over het adres van de prediking: onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. De opdracht tot, de inhoud van en het adres van de prediking. Gemeente, aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. De dag waarop we mogen gedenken, kinderen, jullie weten dat wel, dat de Heere Jezus is opgevaren ten hemel, vanaf de Olijfberg. En misschien weten jullie ook wel dat de periode tussen de opstanding van de Heere Jezus, Pasen en hemelvaart, dat daar een periode van hoeveel dagen tussen zit? 40 dagen. Na zijn opstanding is de Heere Jezus nog 40 dagen op aarde gebleven. Waarom eigenlijk? Wat heeft hij in die tijd gedaan? Toen is hij verschenen aan vele mensen, aan zijn volgelingen, om daarin zijn liefde te openbaren tot zijn volk. Nadat Christus door zijn lijden, sterven en opstanding de zaligheid had verworven, had hij ten hemel kunnen varen. Maar hij is 40 dagen nog op aarde gebleven ter wille van zijn kinderen. En zo heeft hij zich tussen Pasen en hemelvaart verschillende malen geopenbaard. Hij is verschenen aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan de Emmausgangers, maar ook aan zijn discipelen, zoals we in dit gedeelte gelezen hebben. En wat was het doel van al die verschijningen? Waarom bleef de Heere Jezus nog 40 dagen lang op deze aarde? Wel in de allereerste plaats om het ongeloof van zijn volgelingen te verbreken. Ze konden niet geloven dat de Heere Jezus was opgestaan. Maar hij is ook 40 dagen gebleven om zijn discipelen voor te bereiden op de taak die hen wachtte. En daarover gaat het in onze tekst. En de discipelen zullen dat moment nooit meer vergeten. Dat moment waarop de opgestane heiland aan hen verschijnt en hun verstand opent, zodat ze de schriften gaan verstaan. We hebben het gelezen. In vers 45, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En ik dacht zo bij de voorbereiding, we hebben het in het gebed ook aangehaald, geliefden, dat hebben we nodig. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Dat ons verstand geopend wordt. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Wat hebben de discipelen voordien weinig van dat hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus begrepen. En wat was het daarom nodig dat hun verstand wordt geopend, dat ze het gaan verstaan, dat ze het gaan begrijpen waarom de Heere Jezus moest lijden, sterven en opstaan om zo de schriften te vervullen. O gemeente, wat is het openen van ons verstand nog nodig? Bij degenen die geroepen worden om het woord te verkondigen als dominee, maar ook als we dat woord mogen horen, u als kerkgangers of als u thuis meeluistert. Als door de Heilige Geest ons verstand niet wordt geopend en verlicht, ja, hoe zullen we dan het woord kunnen verstaan met ons door de zonde verduisterd verstand? Dan zeg je misschien wel, nou, dat was een bijzondere geschiedenis, een bijzondere preek. Maar gemeente, het wordt anders als de Heilige Geest werkt. Heb je daarom gebeden? Jongelui, ouder, vanmorgen, voordat je hier naartoe kwam, gebeden om de verlichting van ons verstand door de Heilige Geest. Zijn we zo vanmorgen binnend opgekomen? Heere, open mijn verstand opdat ik de schriften mag verstaan. Dan mogen we ook zegen verwachten, echt. De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Maar deze boodschap van Pasen, die mag niet tot de discipelen beperkt blijven. Het evangelie moet verbreid worden, die blijde boodschap. Dat er nog redding mogelijk is voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. En vandaar dat de discipelen de opdracht krijgen om te prediken. Ze zijn getuigen van deze dingen. en in zijn naam gepredikt worden. Vers 47, onze tekst is nauw verbonden met vers 46. In het Oude Testament is niet alleen geschreven over het lijden, sterven en de opstanding van de Messias, maar daar wordt ook de evangelieverkondiging aan alle volken reeds aangekondigd. Denk maar aan Jesaja 49, daar staat dat het te gering was voor de knecht des Heren om op te richten de vervallen stammen van Jacob. God zou hem ook geven tot een licht der heidenen, om zijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Ook die profetie moet vervuld worden. Christus moet niet alleen lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. In zijn naam moet ook gepredikt worden. Een gemeente dat hier vanmorgen gepreekt wordt, dat is niet maar een stuk traditie waar we nu eenmaal aan vasthouden. Dat komt ook niet omdat de discipelen op dat idee gekomen zijn en wij hen volgen. Nee, dat vanmorgen hier gepreekt wordt, daar zit een heilig moeten achter. Het moet vanuit de schrift. Het moet bij God vandaan. En rond 700 voor Christus heeft Jesaja het al aangekondigd, maar het gaat nog verder terug. Het gaat uiteindelijk terug op de eeuwigheid, ja op de eeuwige God zelf. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat moeten, dat wijst op het welbehagen Gods. Het is dus noodzakelijk dat er gepreekt wordt. Gemeente, dat vanmorgen het woord verkondigd mag worden, gebeurt dus niet zomaar. Dat gebeurt van Gods weeg. In zijn naam moet er gepredikt worden. Niet in eigen naam, op eigen gezag, maar in zijn naam. Wat een armzalig gedoe zou het zijn, gemeente, als we in naam van onszelf, op gezag van een synode of kerk, moesten uitgaan. Nee, gelukkig moet en mag er in zijn naam gepredikt worden. Op zijn gezag, weet u wat dat betekent? De Heer Jezus zei het al tegen zijn discipelen, wie u hoort, hoort mij. Wat een verantwoordelijkheid voor diegenen die de boodschap mogen brengen, maar ook voor degenen die de boodschap horen. Dat moet gepredikt worden. En wat is prediken? Eigenlijk staat er verkondigen. En dat wijst op een heraut die voor de koning uitging om het volk op de komst van de koning voor te bereiden. Kinderen, jullie weten dat misschien wel. Kwam er vroeger zo'n heraut, hè, dan was er nog geen krant of moderne media, kenden ze niet. Er kwam zo'n heraut van de koning, die kwam dan aankondigen op zo'n paard met zo'n trompet. Belangrijk bericht, de koning komt eraan. Daar moesten ze zich op voorbereiden. Kijk, zo is het nu in geestelijke zin ook. Door de prediking wordt plaats gemaakt voor de persoon en het werk van Christus. Gemeente, laten we dat van God gegeven middel toch niet verachten of grotendeels vervangen door andere liturgische vernieuwingen in de eredienst, dat er amper meer het woord wordt gepredikt, dat er veel meer wordt gezongen en nauwelijks het woord meer klinkt. We moeten het niet beter willen weten dan God. Er moet gepredikt worden. En wat is het dan belangrijk om onze plaats niet leeg te laten? Ik ben dankbaar dat er zoveel zijn. Dat de kerk vol zit. Vanmorgen laten we ook vanmiddag en alle andere keren als het woord mag uitgaan hier zijn. Want juist in zijn huis wil de gemeente werken wonderen van geloof en bekering. Stelt u zich toch voor dat de Heere tot u, tot jou wil spreken en je bent er niet omdat je geen zin had of druk bent geweest de vorige dag en uit wil slapen. Zorg dat je er bent, want het gaat om ons eeuwige zielenheil en in zijn naam gepredikt worden. Dat is de goddelijke opdracht tot de prediking. Maar wat moet er dan gepreekt worden? Wat moet de inhoud van de prediking zijn? Nou, daar weten heel wat mensen wel wat over te zeggen. Dit moet aan de orde komen en dat moet genoemd worden en dat ook. En als we nu het tekstverband goed lezen, dan zouden we verwachten dat er zou staan, met het oog op vers 46, in vers 46 staat, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Daar moet gepreekt worden over de opstanding. Maar dat staat er niet. Er staat, als het gaat om wat er gepredikt moet worden, bekering en vergeving der zonde. Nu is het natuurlijk niet zo dat die beide niets met de opstanding van Christus te maken hebben. Ze zijn de vrucht van de opstanding. Bekering en vergeving der zonde. Geliefden, dat zal altijd moeten doorklinken in de prediking tot de jongste dag. De prediking van Christus lijden en sterven roept op tot bekering. Er zijn weinig woorden die zo vaak in de schrift voorkomen als het woord bekering. Ook met andere woorden wordt dat aangeduid. Het is ook het belangrijkste. Andere zaken die ermee samenhangen zijn ook belangrijk. Wedergeboorte en geloof. We noemen het wel eens drie kanten van dezelfde zaak. Geloof, wedergeboorte, bekering. Waar het ene is, daar is ook het andere. Wat is bekering? Wel, gemeente, God heeft ons goed geschapen in het paradijs. We konden hem dienen en lief hebben. En Adam die was volmaakt gelukkig en leefde volkomen tot eer van God. Maar hij is in de zonde gevallen door eigen schuld. En zijn hart is totaal verdorven geworden. In één slag is hij 180 graden gedraaid. Van God vandaan. 180 omgekeerd. Hij kwam met zijn rug naar God te staan en met zijn gezicht naar de wereld. Gemeente, wij zijn als kinderen van Adam van God afgevallen en de Satan toegevallen. En als dat zo blijft, dan wacht ons de eeuwige dood. En daarom is het zo noodzakelijk dat een mens bekeerd wordt. Dat we 180 graden worden omgekeerd. Dat we met ons gezicht naar God komen te staan en met de rug naar de wereld. Bekering, dat houdt een inkeer, een omkeer en een terugkeer in. Net zoals die verloren zoon in dat vergelegen land. Toen hij daar zat bij de zwijnen, kwam hij tot zichzelf. Gemeente, weten we daarvan in ons leven. Dat je tot jezelf komt. Net zoals die jongen. Weet je wat hij zei? Ik verga van honger. Met andere woorden. Ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten. Ik verga van honger. En dat is mijn eigen schuld. Want hij was zelf bij zijn vader weggegaan. En had al zijn geld opgemaakt. Had niets meer. Ik verga van honger. En tegelijkertijd werd hij daar ook bepaald bij de goedheid van zijn vader. En dat verbrak zijn hart. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. De jongen die komt in de schuld terecht. En dan kan hij het in dat vergelegen land niet meer uithouden. Maar keer terug naar zijn vader met die hartelijke schuldbelijdenis. Dat is nu bekering. Eerst had hij zijn vader verlaten om in de wereld en de zonde te gaan leven. En nadat hij tot inkeer kwam, keerde hij om en keerde hij terug naar zijn vader. Die trekkende liefde van zijn vader was in zijn leven sterker geworden dan de verleidende macht van de zonde. Geliefd, een bekering is niet zomaar iets. Dat is in de eerste plaats een ontzaglijk wonder. Ja toch, als je er iets van mag kennen. Dan moet je toch zeggen, Heere, wat een wonder dat u naar mij hebt omgezien. De eerste plaats is het ontzaglijk wonder, zo onverdiend, enkel genade. En in de tweede plaats houdt het een ingrijpende verandering in. Letterlijk staat er voor het woord bekering een woord in het Grieks wat betekent een verandering van gezindheid. Ik hoorde eens over iemands bekering. En dat hield eigenlijk niet meer in dan dat hij niet langer rookte en niet langer alcohol dronk. Dat kan natuurlijk best een teken zijn van bekering. Dat we ons niet meer laten beheersen door allerlei verslavingen. Dat we niet meer uren achter internet willen zitten. Maar dat we veel meer de Bijbel gaan lezen. Omdat we dat woord van de Heere hebben lief gekregen. Maar als het alleen maar stoppen met roken en drinken is en niet meer, dan kun je toch geen waarachtige bekering noemen. Door bekering wordt onze hele levensinstelling anders. Er komt een totale ommekeer in je denken. Je gaat anders over jezelf denken, anders over God denken, anders over je naaste denken. Daar komt een verandering in je willen. Je wilt niet meer in de zonde leven. Daar komt een strijd. Je voelen wordt veranderd. Laat ik het zo zeggen, alles wordt op God gericht. We vragen niet, maar voor een deel van ons leven, Heere, wat wilt gij dat ik doen? Zou we vragen dat voor heel ons leven, ook morgen en overmorgen. En het leven aan Gods geboden is dan geen last meer, maar een lust. De bekering verandert het innerlijk, maar dit wordt uiterlijk zichtbaar. Aan de vruchten kent men de boom. Bij bekering wil je dat oude niet meer. En je hebt er een hekel aan. Je vindt het erg dat je zo geleefd hebt. Ook al ging je naar de kerk en las je uit de Bijbel. Het was alleen maar de vorm. Je schaamt je ervoor. Je hebt er berouw over. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Gemeente, kennen we er iets van? verlangen we ernaar, bidden we erom. In Christus naam roept de prediking ons op tot deze bekering. Bekeert u. Niet morgen, maar nu, dat eist de Heere van ons. Ja, maar dominee, dat is toch onmogelijk. Ik kan mezelf toch niet bekeren. En ten diepste wil ik het ook niet. En toch mag de Heere dat van ons eisen. Want hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. God heeft recht op de liefde van ons hart. En daarom mag God bekering van u, van jou weggelopen zondaar, zondares, eisen. Geliefd, en wat heeft deze eis tot bekering in ons leven uitgewerkt? Hoe vaak heeft dat bevel tot geloof en bekering al niet geklonken? Is het al door de werking van de Heilige Geest gebonden op onze ziel? Zijn we er werkzaam mee geworden aan de troon der genade? Want het gaat op een eeuwigheid aan. Spoedig moeten we God ontmoeten. En dan moet er aan deze zijde van het graf een wonder gebeurd zijn. We moeten tot God bekeerd worden. Lig je daar wakker van? Worstel je daarmee? Zoals ik laatst nog van iemand hoorde. Die vertelde, ik kon er niet meer van slapen. Dat was de nood van mijn leven geworden. Waar die nood wordt gevoeld in het hart en leven van de mens. Daar gaan we de Heere aanlopen als een waterstroom. En daar mogen we die eis van bekering omzetten in een gebed. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Oh, wat is het nodig om door de Heere zelf omgekeerd te worden. Gemeente, we blinken uit in het vinden van allerlei uitvluchten om onder deze eis uit te komen. En ik hoor soms hele vrome uitvluchten. Alsof deze eis alleen zou gelden voor de uitverkorenen. Maar wie zijn dat eigenlijk? Dat weten we toch niet van tevoren. Dat is bij de Heere bekend. Kom daarbij het eis van de prediking nog even op terug. Maar het is mijn hartelijke verlangen en mijn gedurige gebed dat u niet meer onder deze eis kunt uitkomen. Dat al die uitvluchten wegsmelten. En dat je alleen nog maar kunt vluchten tot de Heer. Dat jij niet meer weet hoe het allemaal moet, maar dat je nu bij de Heere terechtkomt. Gemeente, we prediken vanmorgen niet alleen dat bekering een eis is, maar ook een gave. Want wat God beveelt, dat wil hij nu ook geven. Om niets, uit genade, mild en overvloedig. En wat nu bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ja, zegt iemand. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens terug zou komen in de kerk. Dat is ten diepste Gods werk. God heeft Christus verhoogd tot een vorst en zaligmaker om te geven bekering en vergeving der zonde. En door de krachtige werking van de Heilige Geest wil hij dat werken. Vlucht dan maar met de nood van je zonde, je schuld, je onwil, je onmacht tot hem. Bij hem is raad. Bij hem alleen. Dat is het enige adres. Gemeente, de inhoud van de prediking moet niet alleen bekering zijn, maar ook vergeving der zonden. En ze gaan altijd samen. Geen echte bekering zonder vergeving. En evenmin omgekeerd. Juist de bekering leidt tot vergeving. Niet als grond, maar als de weg waarin. Zo maakt hij plaats voor zichzelf en de vergeving van zonde en schuld. En in die weg openbaart Christus zich aan ons hart door zijn woord en geest. Voor het eerst. En telkens weer opnieuw. En zo wordt het verstaan en ervaren dat God in Christus de zonde niet meer aanziet. Dat hij ze achter zijn rug werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Om er nooit meer aan te denken. Geliefden, ik mag, ja moet u prediken. Dat er vergeving der zonden is. En de opgestane Christus is er het levende bewijs van dat de schuld betaald is. En dat de zonde verzoend is. Voor een ieder die in hem gelooft. Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. O, wat een heerlijk woord. En wat een heerlijke zaak voor hem of haar die ontdekt is aan zonde en schuld. En geen penning heeft om te betalen en dat mag gaan geloven. Ook voor mij. Door de werking van de Heilige Geest. Want waar dit in geloof wordt omhelst en genoten, wekt dat weer dieper verootmoediging voor God. En een grotere vreugde in God. En dat alles in Christus. Want niet alleen de prediking vindt plaats in Christus naam. Ook de bekering en vergeving der zonde is er alleen in zijn naam. In zijn naam wil zeggen op de grondslag van het lijden en sterven en de opstanding van hem. Maar ook door de kracht ervan, door de kracht van zijn lijden en sterven, wil hij onze oude mens met hem kruisigen, doden en begraven. En door de kracht van zijn opstanding mogen we met hem opstaan tot een nieuw leven. Bekering en vergeving der zonde. Grote zaken, dominee. Zou dat ook voor mij kunnen? O, lever je aan hem uit. Beleid maar wie je bent. Bekering en vergeving. Geen bekering zonder vergeving en geen vergeving zonder bekering. Bekering zonder vergeving. Sommige mensen willen dat. Ze willen wel anders gaan leven. Ze willen het beter doen. Net zoals die man die zijn vrouw bedrogen heeft met een ander. En tegen haar zegt, ik doe dat niet meer. Het is afgelopen. Maar hij gaat eraan voorbij hoe diep hij zijn vrouw heeft gekrenkt door alles wat er gebeurd is. Dat wordt niet beleden. En ook niet vergeven. Dan blijft het zitten, dan komt het niet goed. Bekering zonder vergeving kan nooit, voor Gods aangezicht zeker niet. Maar evenmin vergeving zonder bekering, dan leven we misschien rustig ons leventje voort en God moet het allemaal maar vergeven. Daar is hij immers voor. Dat zou goedkope genade zijn, maar zo gemakkelijk is het niet. Bekering en vergeving horen bij elkaar. En bekering betekent ook een dagelijkse bekering. Ja, we moeten ze op de goede manier bij elkaar houden. Er zijn mensen die zeggen dat je eerst bekeren moet en dat je op grond daarvan vergeving ontvangt. Dan wordt de bekering de voorwaarde voor de vergeving. Eerst moet ik tot een bepaalde hoogte zijn opgeklommen. Eerst moet ik wat beter gaan leven en dan zal God mijn zonde vergeven. Maar Gods genade stelt gelukkig geen voorwaarde. Bekering is niet een voorwaarde. Wel de weg tot vergeving. Naak tot God. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Keer daarom weder tot God. En hij zal tot u wederkeren. Gemeente, we hebben gehoord over de opdracht tot de prediking en de inhoud van de prediking. Maar aan wie moet nu in zijn naam gepredikt worden? Bekering en vergeving der zonden. Wat is het adres van de prediking? Wel, kijk maar in onze tekst. Er moet gepredikt worden onder alle volk. Beginnende van Jeruzalem. Het moet verkondigd worden onder alle volk. Over de gehele wereld. Aan iedereen. Nee, niet alleen aan de uitverkorenen, want we weten niet wie dat zijn. Ik zei het al. Er is door de Heere geen grens gesteld aan de prediking, aan alle volken. Er is niemand aan wie we voorbij mogen gaan. Er is ook niemand die zeggen kan, ik ben zo goed, ik heb geen bekering nodig. Ja, dat zegt men wel en dat denkt men wel, maar dat kan niet. Onder alle volken, doordat Christus op Golgotha de dood wilde ingaan, is niet alleen de straf gedragen en de schuld betaald, maar door zijn lijden en sterven is ook de middelmuur des afscheidsels verbroken. De muur die Jood en Heiden van elkaar scheiden. Het evangelie moet dus niet aan de Jood, maar ook aan de Heiden verkondigd worden. Onder alle volken, niet één volk uitgezonderd. Dat moet gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonde, dat is de opdracht. Heel de mensheid moet bekendgemaakt worden met de boodschap van het heil. Zitten die volken daarop te wachten? Bepaald niet. Dat bleek gisteren wel bij de evangelisatiestent op onze verkoopdag. Waar we mensen aanspraken waarvan we dachten, nou die hebben helemaal niets met de kerk en met het geloof. En sommigen wilden wel wat aannemen. Met sommigen hadden we een gesprek. Maar anderen zaten daar echt niet op te wachten. Wilden ook niets aannemen. Maakten zich druk met de dingen van deze wereld. Het evangelie is wel voor de mens, maar niet na de mens. Gemeente, hebt u gehoord dat de Heere Jezus zegt waar ze moeten beginnen, die discipelen? Als hij straks ten hemel gevaren is en de Heilige Geest is uitgestort, waar moeten ze dan beginnen? Wel, we zien hier, God is een God van orde. Dat zendingswerk, dat moeten ze niet in het wilde weg gaan verrichten. Dat zendingswerk, dat moet beginnen in Jeruzalem. En van daaruit moet het woord gepredikt worden onder al de volken. Gemeente, dat is nu het grote wonder, beginnende van Jeruzalem. Beginnende van Jeruzalem. Wat spreekt dat van Gods genade? Wat wijst dat op de langmoedigheid, de verdraagzaamheid van God, beginnende van Jeruzalem? Kinderen, wat is er in Jeruzalem gebeurd? Dat is de stad waar profeten zijn gedood, waar Christus aan het vloekhout is genageld, waar geroepen werd, kruis hem, kruis hem. Waar hij bespot, waar hij gegezeld werd. Dat is de stad waar de discipelen achter gesloten deuren zitten vanwege de vrees der Joden. En juist daar moeten ze beginnen. Met de prediking van bekering en vergeving der zonde. Wij zouden die stad overslaan. Dus daar moeten we niet gaan beginnen. De Heer Jezus die zegt beginnende van Jeruzalem. Geliefden, waar begint u? Waar begin jij met de prediking? Nee, daar hoef je geen predikant voor te zijn. En ieder die door Gods genade mag weten van bekering, en vergeving van zonden. Gun dat toch ook aan de naast. Ik heb wel eens iemand ontmoet en die wilde graag ver weg zending gaan bedrijven. En ik vroeg toen aan die jongen die dat verlangen had, maar hoe doe je dat nu in je eigen omgeving? Mag je daar ook iets vertellen? Kun je daar nog zwijgen? Ja, zegt hij, dat vind ik zo moeilijk, dominee. Zo dichtbij, ze kennen me allemaal. En toch moeten we daar beginnen. Dicht bij huis, dat is moeilijk. Om iets aan je familie, aan je vrienden, aan je buren te zeggen. Laatst vertelde iemand nog, als ik erover begin, dan zegt die persoon, ik wil er niks meer over horen. Je mag over alles praten, maar niet over de Bijbel, niet over de Heer. Dat is moeilijk als je niet meer zwijgen kunt. Als je die liefde van God in je hart mag kennen en het misschien allemaal zo heel teer ligt. Ja, dan heb je toch een ieders behoud op het oog. Dan zeg je, als het voor mij kan, dan kan het ook voor u. O, wat heeft de Heere deze prediking in Jeruzalem rijk gezegend. Jongelui, de eerste Pinksterdag kwamen er velen tot geloof en bekering. Door de prediking van Petrus werden velen verslagen in het hart. Wat moeten ze doen? En wat zegt Petrus dan? Bekeert u. En eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Bekeert u. 3000 mensen worden op die dag toegedaan. En zo gaat de Heere ook vandaag nog door met zijn kerkvergaderend werk. Door de prediking van het woord, ook onder ons. En wat heeft de prediking nu uitgewerkt in uw, jou, in mijn leven? Bekering en vergeving der zonden. Door de Heilige Geest uit genade alleen. Het is begonnen in het aardse Jeruzalem. Beginnende van Jeruzalem. En het zal eindigen in het hemelse Jeruzalem. Want daar zal de kerk. Daar zullen allen die tot geloof en bekering komen, die weten van dat wonder van de wedergeboorte, eeuwig afbekeerd zijn. Want als het gaat om bekering, dan is die bekering hier op aarde nooit af. Wie de Heere vreest, die voelt zich nog zo onbekeerd in zichzelf. Toch. Die dagelijkse bekering die duurt tot de laatste snik. En geldt dat ook niet voor de vergeving der zonden? Dat hebben Gods kinderen eveneens nodig tot de laatste snik. Want we struikelen dagelijks in veel. Gemeente, wie verlangt er wel eens naar dat nieuwe Jeruzalem? Om dan nooit meer te hoeven zondigen. En God volmaakt de ere toe te brengen. Ik sprak laatst iemand die zei, er zijn tijden dat ik er zo naar kan verlangen. En ik herken het. Om dan volmaakt God groot te maken. Kijk, als dat zo is, dan weet je, zielsbevindelijk van bekering en vergeving der zonde. O, Johannes op Patmos mag al iets zien van dat nieuwe Jeruzalem. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, En palmtakken waren in hun handen en zij riepen met grote stem: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Johannes mag zien hoe het boven is. Wij zijn nog hier beneden in het heden der genade, waar de prediking van bekering en vergeving der zonde nog klinkt. O, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord verhardt u niet, jong en oud. Maar laat u lijden. Amen. Gemeente, zingen we deze psalm, psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers.